Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 2, vers 18 tot en met 29. Openbaring 2, vers 18 tot en met 29. Door te zingen psalmen, psalm 144, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 14 en 17. Psalm 3, vers 4. Psalm 84, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 2, vers 18 tot en met 29. En door te zingen psalmen, psalm 144, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 14 en 17. Psalm 3, vers 4. Psalm 84, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zitten ons samen zijn voor te zingen van Psalm 144, daarvan de versen 1 en 2. Gezegend zij de Heere die allen tijden mijn rotsteen is, mijn handen leert ten strijde, en tot ik krijg mijn vingers toebereid. En het tweede, wat is de mens, wat is hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent, wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint, en wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 144. Verbarring 2, vers 18 tot en met 29, ook in dit middaguur de schriftlezing. Naderen het einde van de brief aan Thyatira. Lezen Openbaring 2, vers 18 tot en met 29, voorafgegaan door de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En schrijf aan den engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zone Gods, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs, en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat zij oeuvreren en afgoden offer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door den dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek, en ik zal u lieden geven, een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. En zo geeft het ons andermaal, Heer, om op deze rust- en sabbatdag te samen te komen om onderwezen te worden in de zaken van de eeuwigheid. Dat we altijd zomaar onze plaats mogen innemen in dit kerkgebouw met die wetenschap. Hier is een plaats waar de God van alle genade, nog tot mij spreken wil om mij voor te bereiden op die Godsontmoeting en de daarachter liggende eeuwigheid. Hier en daar wordt de kerk heel bijzonder een school. Daar wordt onderwijs gegeven in alles. Heel bijzonder toch wel in de strijd. En daar hebben we ook samen van gezongen, Psalm 144. Daar zingt David het, of die nou maar van u mag leren te strijden. Ach, en dan zal het bij David ongetwijfeld zijn gegaan om die fysieke vijanden, die volkeren rondom hem en die vijanden aan zijn eigen hof en in eigen familie. Maar zeer zeker en daarbovenuit zal hij ook geweten hebben van geestelijke vijanden. Die het nu altijd op zijn ziel hebben gemunt. En hij heeft het gezongen, Heere. Leer dan mijn vingers. Tot de krijg maak ze bekwaam. Leer mij in die geestelijke en fysieke strijd staande te blijven, niet onder te gaan. In en uit van onszelf geen kracht om staande te blijven. De oefeningen van het geloof en het strijden om de eerkroon, om in te gaan in de vreugde des Heren. En we horen door hem heen ook de grote en meerdere David zingen. In zijn ontzaglijke worsteling om de zaligheid voor zijn kerk te verwerven en uw geschonden deugden op te luisteren. Om te strijden. Die strijd die uitgevochten is tot op de bodem van de hel. Die strijd waarin de Zoon des Mensen gewikkeld is geworden. En hij heeft het gewild. Niemand neemt mijn leven van mij af. Ik leg het van mijzelf af. Ontzaglijke worsteling. Heel zijn leven door gestreden geworsteld. Bijzonder toch wel in de hof van Gethsemane. En daar ligt hij dan. De Godmens in het stof gebogen. De levensvorst met de dood voor ogen. Nog dieper aan het vloekhout des kruises. Ontzaglijke strijd weer. En daar mag nou de kerk van weten. Ook voor mij in die plaats geweest. Voor mij de strijd gestreden. Toch krijgt de kerk er ook nog ietsje van. Ietsje maar. Maar met dat zeer profijtelijke oogmerk doel om nou geleerd te worden, van zichzelf verlost te zijn en u over te houden, dat is ook een strijd. En daarin doen we van nature maar één ding, dat is tegenwerken. Maar dan mag het ook zijn met Psalm 110 dat je toch in de dag van uw heerkracht een gewillig volk hebt. En dan gaat je ook leren om te strijden tegen al die vijanden. Maar het is uit uw kracht dat ze staande kunnen blijven. Zo mag het ook vanmiddag zijn, Heer. Als we wederom terugblikken op een van die gemeenten. En tegelijkertijd om ons heen zien en ook vooruitkijken. De gemeente hier. De gemeente als die nog mag blijven door uw genade in de toekomst. Mag het zijn zo'n gemeente. Waar er nog gevonden worden. Die nou ook die geestelijke strijd hebben mogen leren kennen. Heren, er wordt wat gestreden in de kerk. We moeten tot onze ontzaglijke schaamte en schande zeggen. Maar die heilige oorlog, die geestelijke worsteling. Nou weet u het ook van onze gemeente te Vriezenveen. Of er daar nog zijn die daar ietsje van kennen. Een strijd die zij zelf ook niet kunnen strijden. Een volk dat het met Jozef had moet zeggen, ziende op die vele vijanden. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Heere, zou het zo ook vanmiddag nog onderwijs willen geven dat we altijd zomaar mogen zitten. Hier in de kerk op school om te leren. Met ingespannen krachten te zoeken, want ook de kerkdienst is een worsteling. Het kan niet zijn dat we hier maar achterover leunen. Zeg het maar. Maar dat er werkelijk ook in de kerkbanken een strijd mag zijn om te verstaan. Ook bij de jeugd der gemeente. Een strijd om te verstaan wat u te zeggen hebt. Een strijd om de ziel die voor een eeuwigheid is geschapen. Een strijd in die korte tijd dat we op aarde zijn. We hebben het samen gezongen. Hoe vaak waarschuwt u ons niet, allen oud en jong, maar ook thuis en in de kerk. Dat de tijd zo kort is, zo onuitsprekelijk kort, een ademtocht. En in die korte tijd zal het moeten gebeuren wat gevolgen heeft voor die eeuwigheid. Ach Heer, als daar ietsje van in de ziel mag komen, dan zal er ook vanmiddag hier in onze kerk een worsteling zijn. Nou, dat zal misschien de buitenstaander niet opmerken. Maar u merkt het, u weet het, en die ziel ook, die wordt in een strijd gewikkeld. En daarom bidden wij u, mag dat de kerk maar altijd zijn. Een kazerne, met eerbied gesproken, waar mensen worden opgeleid in de strijd. En die is er in de kerk en die is er buiten, die gaat door tot het uur van de dood. Heer, oefen onze vingers tot te krijgen. En geef zo ook vanmiddag nog een gezegende dienst. Het onderwijs dat nog mag uitgaan, wilt u het zelf geven, dat onderwijs, en ook zegenen. Dat is dat het mag beklijven, hechten aan ons hart, dat we er niet meer van af kunnen. Als we naar huis gaan, als we naar bed ons begeven, opstaan in de morgenstond, naar het werk gaan, altijd maar weer, de bodem van ons hart. Heren, die strijd, die worsteling. En hoe zal die geschieden? Wij hebben daar geen zin in. Heren, wij bidden u, ontsteek dan ook vanmiddag een vuur in het midden der gemeente, in het hart van ieder van ons een vuur. En ja, dan wordt er geroepen om dat water, dat vuur van de hel moet blussen. Dan raakt een mens verlegen om dat bloed der verzoening, dat alleen uw toren kan wegnemen. Ontsteek dan het vuur van uw toren in ons aller harte leven. Iedere keer maar opnieuw. Hier een vuur, verterend. Dat is kom zelf. Met zoveel gramschap en toren kennelijk in ons. En daar was een onbekeerd en met God niet verzoend mensenkind leren schreeuwen uit de diepte van ellende. Heer, wil zo nog werken onder ons. Hier in dit kerkgebouw die met ons verbonden zijn, meeluisteren. Dat is thuis in de huiskamer, in de verzorgingstehuizen, de bejaardentehuizen, wie en waar. Ach Heer, u weet het allemaal. Maar dat er overal nog mag zijn een weinig weerklank op de bergen. Als het geluid van de prediking wordt vernomen. De voeten van de boodschappers door u gezonden zich reppen tot het volk om nog aan te zeggen. De rechtvaardigen dat het hen wel zal gaan, de goddelozen eeuwig wee. Ontzaglijke boodschap, maar ook dat zal geschieden. Eeuwig wee, zo wij ons niet bekeren. Mag zo nog de boodschap vernomen worden. En wil er zelf nog in meekomen, dan zal die vernomen worden. En dan zal er geen weerstand meer zijn. Dan zal de vesting gesloopt worden. In één keer, of steen voor steen afgebroken. Dat alles naar het vrije van uw welbare, maar het zal geschieden. Want uw genade is onwederstandig. Heren, mag het ook zo in dit middag u nog zijn, als ge komt te arbeiden ook in deel van de wijngaard. Gedenk ons zo te samen met onze kinderen, met de ouderen, met allen die aan deze plaats gebonden zijn en die hier nog mogen zijn in het liefelijkheden der genade. En geef nog te spreken en geef nog te luisteren, op te merken en geef nog die hartelijke verslagenheid. Wee mij, ik heb gezondigd. Heren, dat houdt toch niet op. Dat houdt toch niet op. Tot het uur van de dood moet dat volk het maar uitlopen. Maar straks niet meer, want dan kunnen ze dan nooit meer zonderen. Nooit meer. Nooit, wat zal dat wezen? Nooit meer te kunnen zonderen. Nooit meer u te bedroeven. Geen smart meer om te dragen over een schuld. Vrijwillig begaan in het paradijs. En maar gedurig vermeerderd in dit leven. Ach heren, gedenk dan. Ons allen zo tezamen op weg en reis naar die grote eeuwigheid. U heeft het nog wel willen maken, want we mogen er nog zijn. En er is hier nog een gemeente, Heer. U geeft nog alle middelen om zo samen te komen. U heeft het ook afgelopen week nog betoond. Om de harten van de gemeenteleden te neigen tot milddadigheid. Dat er ook naar de mens gesproken weer mag worden gezien. Dat u de harten hebt bereid gemaakt om te geven. Om ook in deze gemeente alles mogelijk te maken wat noodzakelijk is. Voor de voortgang van de bediening van uw woord en alles wat daarmee samenhangt. En dat is ten diepste met het oog op de bekering van zondaren. Heer, want dat blijft er over. U geeft de middelen, financieel, ruimtelijk een plaats om nog samen te komen. Lieden, mannen en vrouwen die nog leiding mogen geven, nog zoveel meer, de ambten nog ingesteld en ons gelaten. Zoveel, maar al die middelen laten het middelen zijn. Daarom niet te veronachtzamen, zeker niet, maar niet meer dan middelen. Om door de middelaar Gods en der mensen te komen. Dan zullen eenmaal de middelen wegvallen en blijft de kerk met de middelaar over. God in Christus, en dat is het eeuwige leven. Heren, dat het vooruit mag, zich mag zijn. Kan het zijn voor ons allen en wil daartoe nog werken en de middelen nog zegenen. Heren, wij vragen het in de wegneming van al onze zonden, om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. We mogen weer een stukje verder zijn gekomen in de brief van de Heere Jezus aan de gemeente van Thyatira. Vanmorgen iets mogen horen over de zaligmaker, die is de hartenkenner en rechter. En iets mogen horen over hetgeen hij tot de gemeente heeft gesproken als opwekking, namelijk om vast te houden wat is verkregen. En als u nou vanmorgen in de kerk zat en u zegt: ik heb niks. Wat heeft u toen gezegd? Heeft u het uitgeschreven? Heer, ik heb niks. Ik heb niks voor een eeuwigheid. Heeft u het uitgeschreven? Of heeft u het maar aangehoord? Zo kunnen we toch niet verder leven. Houd wat ge hebt, ik heb niks. Is dat nou nood geworden? Geliefden, dan mogen we weer een stapje verder gaan. Verder. Ach. Het eind van deze brief spreekt van beloften. En voordat we nu stil willen staan bij die beloften zelf, moeten wij toch zeer stellig weten, zeer zeker weten, voor wie die beloften zijn bedoeld. Gemeente, dan komen we tot een bijzonder aangelegen punt en zaak. Voor wie de beloften zijn bedoeld. Nou, zoals met alles, ik zal het u maar onthouden, is ook daar de eeuwen door over gestreden, over de belofte, de prediking van Gods belofte. Het is toch verschrikkelijk, hè? Je moest strijden om die belofte, maar niet over die belofte. Je moet niet om strijden. Nee, om die belofte. Goed, er is dus zoals met alles veel over getwist. Want er zit in de mens om altijd te twisten. Eigen gelijk te halen. Het woord is zo duidelijk. En daarom toch ook vanmiddag met zeer veel nadruk aan de orde gesteld de vraag: voor wie zijn de beloften bedoeld? Voor wie gelden de beloften? De belofte van macht, de belofte van de morgenster, de belofte van het eeuwig leven. Voor wie zijn al die dierbare, die kostelijke beloften? Daar gaat het over. We hadden ook vanmiddag willen spreken over de belofte zelf, maar het leek ons toch goed om ons vanmiddag maar zeer nadrukkelijk te bepalen bij de vraag voor wie die beloften zijn. En zeer, het geeft een andere keer over die beloften zelf. Het is natuurlijk van wezenlijk belang, dat begrijpt u wel, voor wie ze bestemd zijn. We kunnen wel spreken over dierbare beloften. En die kunnen ook een prediking zijn die de harten uitlokken om dat nou te willen krijgen. Maar eerst zal duidelijk moeten zijn wie die beloften zullen ontvangen. Voor wie ze zijn bedoeld. En daar laat Gods woord geen enkele onduidelijkheid over bestaan. En daar zouden we vanmiddag bij willen stilstaan. En daarbij opnieuw betrekkend hetgeen wij al in deze brief hebben gelezen. Aangaande het volk van God. Vanmiddag bijzonder wat u vindt opgetekend in vers 26, het begin. En die overwint. En die mijn werken tot het einde toe bewaart. Tot zover. Nee, die zin is niet af. Die zin is niet af. Nou, die zullen de belofte krijgen. Die hier genoemd worden als de overwinnaars. En die de werken van de Heer Jezus bewaren. Die zullen de beloften verkrijgen. Dus staan we vanmiddag stil. En mag dat ook boven de prediking worden uitgeschreven. Voor wie gelden de beloften aan de gemeente van Thyatira toegezegd? Dus voor wie gelden de beloften aan de gemeente van Thyatira toegezegd? En in onze tekstwoorden worden daar twee kenmerken bijzonder genoemd. Er zijn er meer in het overige van de brief. We hopen daar ook bij stil te staan. Maar deze nu met name genoemd. Die overwinnen en die bewaren. Die overwinnen. Wat is dat voor een strijd? Waarin bestaat die overwinning? En ten tweede die bewaren. Wat moeten zij bewaren? Hoe moeten ze dat bewaren? U voelt het wel. Het gaat om een zeer aangelegen zaak. Voor wie gelden de beloften die aan de gemeente van Thyatira zijn toegezegd? Ten eerste zijn dat degenen die overwinnen. En ten tweede die de werken van Jezus bewaren tot het einde toe. En de overige kenmerken die in deze brief worden genoemd. Laat ons nu eerst samen zingen van Psalm 68. En daarvan het 14e. Het 14e en het 17e vers. Het 14e. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, o God. Schraag dat vermogen, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. En vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezend is Israëls God, die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Psalm 68, vers 14 en 17. gemeente aan het eind van de brieven, geschreven door de Heer Jezus aan de gemeente van Thyatira, worden twee beloften genoemd. De belofte van macht en van morgenster. Ten diepste gaat het daarin om het eeuwig leven. En de vraag is, zoals gezegd, voor wie zijn die beloften? Wie is het die macht zal ontvangen om te heersen, ook over de heidenen? Wie is het die zal ontvangen de morgenster? Christus zelf. Voor wie zijn die beloften bestemd? Geliefde, dat is in deze brief, mag ik het zo zeggen, overduidelijk. Jawel, altijd met inachtneming van dat laatste versje. Die oren heeft die oren. De godsdienst past alles op zichzelf toe. Ons kind heeft de neiging om zichzelf er altijd buiten te zetten. Het is altijd voor een ander. Wat is het dan wezenlijk? Wie oren heeft die oren? De geest tot de gemeente zegt, zo ergens dan hier. De geest. Niet al die mensen kinderen. Wat is er veel over gesproken? De een weet er nog beter dan de ander. Kerkscheuringen zijn erdoor veroorzaakt. Luistert u maar wat de geest tot de gemeente zegt. Wie dat zijn? Overduidelijk. We hebben er al het een en ander van gehoord. In de eerste plaats, dat volk van God, want daar gaat het om, komt openbaar door die werken. Ik zeg het nog een keer, ik kan het ook niet genoeg zeggen. En u moet dat ook maar nooit meer vergeten. Die werken, dat is het eerste wat in deze brief ook genoemd wordt, waaraan de Heer Jezus zijn goedkeuring hecht. Nog maar een keer zeggen. Het werk van de liefde. Zakken op het volbrachte werk van Christus. God hoog acht. En des te meer u zingt op het volbrachte werk, des te hoger u God acht. Ziet u, des te dieper u zingt, des te hoger u God acht. Het werk van de liefde. En de dienst. Niet meer van mezelf. Ik ben onteigend. Dienstknecht geworden. Wezenlijk hoor. Wezenlijk. Geen kleine zelfstandige meer. Zo stappen wij door de wereld. Dienstknecht. Slaafje. Ordewoord. Zijn eigendom. Dienstknecht. Dienst. Geloof. Hartelijk, hoort u dat, hartelijk, verenigd. Niet met de leer verenigd, hartelijk met Christus verenigd. De kerk kent een uur van liefde. Toen kwam hij, ze hebben gezien. Hij kwam dichterbij, maar stond achter de muur. Toen was er nog geen vereniging. Zoveel gezien, maar ik had hem niet. En toen kwam hij, toen niet meer kon, toen kwam hij. Hier is uw God. En met een geschonken geloof verenigd. Geloven. Het vierde. De standvastigheid en leidzaamheid. Geen zin meer. Met de Elia onder de jeneverbesboom. Struik gaan liggen. Geen zin meer. Maar het is als God die krachten geeft. En dan moet daar vol weer opstaan. En dan mogen ze weer eens bijtekenen als ze gekerkt hebben. Dan krijgen ze weer een rijspennetje om verder te gaan. Nou, dat zijn de werken. Dat is het eerste, we hebben erover gesproken. Zo wezenlijk. En dat volk geldt de belofte. Het tweede wat we overdacht hebben. Ja, ik doe dat heel, heel bewust hoor. Moet u niet zeggen, ja, maar ze herhalen. Nu ja, los van het onderwijskundige ervan. Herhaling is heel belangrijk. Kinderen doen dat ook maar, hè. Catechisatie, iedere dag een keertje overkijken. Weet je het nog? Herhaling, dat is de moeder van alle studie. Ook in de kerk. En te meer waar de dwaalleringen op dit punt vele zijn, is het nodig dat we dat elkaar inscherpen. Het tweede waar we het over mochten hebben, dat zij niet wensen kennis te nemen van de diepten des Satans. Zich niet verlustig in de zonde, omdat ze die te boven zouden zijn, omdat hun zonden nu eenmaal toch vergeven zijn. Nee, hun hart geeft een andere taal op, om zo ver mogelijk van de zonde zich te houden. En er is één verlangen om nooit meer te zondigen. De leer van Izebel is hen een gruwel geworden. Afkeer van alle hoererij en afgoderij. Die scheiding maakt tussen God en onze ziel. Dat is het tweede. Derde wat we vanmorgen overdacht hebben, dat is heel wezenlijk. Kijk, het houdt allemaal verband met elkaar. Maar probeer het toch eens te onthouden, gemeente. Het derde, Gods volk, daar spreken we dus nu over. We spreken vanmiddag maar over Gods volk alleen, hoor. Dus die vier werken die we genoemd hebben, die leven, die groeien ook. De tweede, dat ze de leer van Izebel ver van zich houden, die verafschuwen ze. Het derde is, dat volk leeft bij de diepten. Wat is dat nou? Gods volk leeft bij de diepte. In de waarachtige bekering, ik heb het vanmorgen getracht te zeggen, maar die dingen die worden wel beleefd, maar zijn zo moeilijk uit te zeggen, weet u dat? Dat volk leeft bij de diepte. In de bekering worden er diepten geopend. Die heeft de mens nog nooit gezien, hij weet van bestaan niet af. Weet u nog, daar leeft de kerk bij de diepten. De diepten van hun verlorenheid in de eerste plaats. De diepte van de hel. En als dat geopenbaard wordt aan de ziel, dan gaan ze ook roepen. Ik hoor daar in Psalm 130 een en andermaal. Uit diepten van ellende roep ik met hart en mond tot u die heil kunt zenden. Dat blijft zo hoor. Dat is altijd uit die diepte van verlorenheid. Dus daar worden diepten geopend. Voor het oog ontsloten. En in de beleving ook gekend. Maar op Gods tijd gaat ook een andere diepte voorgesteld worden. Er is een tijd dat een mens leeft bij de diepte en in de diepte van zijn eigen verlorenheid. En elk ogenblik is hij zo benauwd dat als God de levensdraad doorsnijdt, dat hij tuimelt in een eeuwige rampzaligheid. Maar dan komt er een ogenblik dat God nou zijn oog gaat ontsluiten voor Christus. En hoe wordt hij dan gezien? Als degene die nou in de diepte van zijn kerk is nedergedaald. En die alleen heeft de bodem van de hel gevonden. Want dan krijgen volks ook een betrekking op die dierbare Christus. Die in de diepte van de rampzaligheid is nedergedaald. Dan gaan ze iets zien van de smart en de pijn en de strijd die het hem gekost heeft. Om zijn vader te verheerlijken en de kerk te zaligen. Dan gaat hun hart uit naar die Christus. Maar ze kunnen hem niet omhelzen. Ze kunnen niet bij hem komen. O, dan valt er toch weer zo'n scheiding. Wel eens wat gezien, maar daarmee hem nog niet ontvangen. En dan gaat de Heer doorwerken. Dat het uur van verloren gaan. Als die diepte geopend wordt, niet alleen. Maar als ze er ook voor eeuwig in moeten wegzinken. Geliefde. Dat betekent het. Leven bij de diepten. Leven bij de ravijnen. Maar er is geen ravijn te vergelijken bij die ravijn die God dan opent voor een volk dat eens is geworden met die straf. Die hebben gezien dat ze tegen de eeuwige liefde hebben gezondigd. En die eeuwige rampzaligheid zich waardig moesten keuren. Voor dat volk wordt de ravijn van Gods liefde geopend. Dan gaan ze iets in een terugleidende weg zien van de ravijn van dat welbehagen Gods. Zo diep komt de verlossing van de kerk weg, hoor. Uit de rommelende ingewanden van God. Kan het dieper? Nee, dieper kan het niet. Het is een oneindige diepte. Het is allemaal bodemloos. Het is allemaal bodemloos, hoor. Ravijnen zonder bodem. En ook de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Het is een vloedgolf die de ziel overspoelt. Ravijnen en diepte. En daar leeft de kerk bij. En als ik me niet vergis, dan blijft dat zo. Hoe vaak wordt er toch weer niet de diepte van de hel geopend. En lopen ze als een gans verloren over de wereld. Maar als ze dan weer vrezen weg te moeten zinken. En God gaat bij vernieuwing de wonden van Christus openen. Weet u hoe diep die zijn? De wonden van Christus, zo diep. Kunt ge het bot niet zien, hoor. Daar kunt ge geen einde in zien. De wonden van Christus zijn ook bodemloos. Kunnen zomaar eens in wegzinken. En dan daalt de hemel wel eens af in het hart. Dat is zo leven bij de diepte, voelt u wel. Of voelt u niks? Dat is zeer ernstig, als u niks voelt. Want dan bent u nog steeds dood. Doden voelen niks. En weet u wat het verlangen is van de kerk? Om weg te zinken, die ravijn die er nou overblijft voor de kerk. Eeuwig weg te zinken, dat vaderhart. Dat heeft ook geen bodem. Dat is leven. Bij de diepte en ravijnen. Ja. En of staat er nog meer? U zegt, kan er nog meer zijn? Ach, nee, dat kan niet. Maar er staat nog weer, als ik het zo mag zeggen, van een andere zijde belicht. Meer waarheid nog. En dat is toch wat we bijzonder vanmiddag hebben te overdenken, ja. Vers 26. Dus we hebben genoemd, gemeente, de werken. Waar ze zich ver van houden. De leer van Izebel. De diepten die ze mogen leren kennen. Het vierde. En die overwint. En die overwint. Dus daar wordt weer een facet, als ik het zo mag zeggen, belicht. Een kenmerk genoemd. Die overwint. We hebben het over voor wie de beloften God zijn. Van macht en morgenster. Bijzonder hier althans. Antwoord. We hebben al drie antwoorden gehoord. Nu het vierde. Die overwinnen. En de kinderen begrijpen ook wel dat je nooit kunt overwinnen zonder strijd. En ik wilde wel de jeugd en de ouderen. Ja, de ganse gemeente daar vanmiddag is. Ja, dat kan ik niet, ik weet het, maar ik wil het wel. Diep van doordringen van die strijd. En er zal ook nu in de kerk een strijd moeten zijn. De een vecht tegen de slaap, de ander vecht tegen zijn gedachten die al naar de morgen stond van de maandag zijn uitgeweken om te overleggen wat daar weer gedaan zou moeten worden. Of vecht u daar ook al niet meer tegen? Tegen de slaap en tegen uw gedachten die altijd maar weer een vlucht nemen. En zelden een hoge vlucht. Maar wie vecht er nou om in te gaan? Gemeente, soms wilt u wel toeschreeuwen. U heeft een ziel voor de eeuwigheid. En als nu God u afsnijdt en voor eeuwig u laat tuimelen, zult u dan niet uitroepen, oh, had nog eens ernstiger en had nog eens meer gewaarschuwd. Maar het ligt niet aan God als u verloren gaat. Maar u heeft geen zin in de strijd. Het mag u niks kosten. Terwijl het toch alles zou moeten kosten. Als het gaat over die overwinning, gaat het dus over de strijd. En dan weet u wel dat het heel veel strijd is. Het is een strijd om te overleven. De eeuwen door is dat er geweest voor de mens om die boterham. Om die kleding, om die huisvesting te verkrijgen, moest gestreden worden met de elementen van de natuur. Met de heerszucht der koningen en met nog zoveel meer, maar ik laat het maar rusten. Maar als God een mens bekeert, dan komt er een andere strijd. Nee, aan strijd is er geen gebrek, dat weet u. Ik ga er niet over door. Maar kijk, uw leven er maar eens op na. Waar u allemaal voor gevochten heeft, gestreden heeft en nog meer. Maar de vraag is, vanmiddag kent u deze geestelijke strijd. En dan zeg ik het nog een keer, als God de mens bekeert, dan komt er een strijd die u tevoren dan nooit gehad heeft. Jeugd, ouders, strijd. Weet u wie ermee begonnen is met die strijd? Ja, zegt u, ik ben begonnen. Ja. Waar bent u dan begonnen? In het paradijs. Daar ben ik begonnen. Met de strijd, met de opstand tegen God. Daar heb ik de gehoorzaamheid opgezegd. Daar is begonnen. Nee hoor. Daar is niet begonnen. Het is begonnen in de eeuwigheid. Daar heeft God tot de strijd besloten. Daar heeft God tot de strijd besloten, wetende. En nooit buiten toelating. Nooit buiten zijn verborgen wil om. Dat er een menselijk geslacht in opstand zou komen. En hij had het kunnen bestraffen zoals hij ook bij de duivel gedaan heeft. Die ook in opstand is gekomen met de eeuwige dood. En dat is het wonder, geliefde. Wat dat bij de duivel is gebeurd, dat is bij de mens niet gebeurd. Waarom, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Vrije gunst die eeuwig omhoog. Hij had de gevallen engelen kunnen zalig maken en de gevallen mensen kunnen verloren laten gaan. Nee, ik weet niet waarom, zo, maar zo is het Gods wil. Om die beelddrager weer op te richten. Uit die verwoesting. En dat in de weg van de strijd. Daar heeft God toe besloten. In de eeuwigheid dat er een strijd zal zijn. En is zijn eigen zoon aangewezen. Om die strijd voor zijn volk te beslissen. Tot overwinning te brengen. Verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. Christus in de eeuwigheid aangewezen. Om mens te worden. Om als de God mens te strijden wat geen mens strijden kan. En in de tijd heeft God in het paradijs die strijd ook aangekondigd, afgekondigd. De duivel het verstaan gegeven. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En dit zaad van de vrouw, dat is Christus, zal u de kop vermorzelen. En gij slang en al de uwe, ge zult de kerken en mijn zoon beschadigen. De hiel vermorzelen. Maar het zal niet zijn tot rampzaligheid. Dus dat de strijd besloten in de eeuwigheid, afgekondigd in de tijd. En Christus is gekomen. Heeft u wel eens gezien, werkelijk. In die alles te bovengaande strijd. In die worsteling, het is niet te beschrijven. Wat Christus heeft gekend in zijn leven op aarde. Toen alle machten van de hel op hem aantrokken. Dat is niet maar af en toe is gebeurd. Heel zijn leven. Maar bij ogenblikken zo immens zwaar. Dat hij het uitgeroepen heeft. Zo zwaar die strijd. O vader, neem die drinkbeker toch van me. Ik kan die strijd zo toch niet volbrengen. Moet dat dan zo? Maar moet het dan? Dan zal ik het doen. Leer mijn vingers tot de strijd. Onderwijzen. Gestreden. En wat er aan het vloekhouders kruises is gebeurd, is niet te beschrijven. Wie ooit iets van de list en lagen van de duivel heeft gezien, en iets van de benauwdheid die hij kan geven in je ziel, om een mens aan de wanhoop te voeren, die verstaat er ietsje van, ja, wat is dat, een kruimeltje? Is nog veel te groot voorgesteld. Van wat het geweest is als de gans hel op zijn ziel zich gestort heeft. Aan een worsteling dat geweest is. En het was niet nodig. Het volk had het niet verdiend om gered te worden. Maar het is vrijwillige liefde. En hij had zichzelf ertoe verplicht. En hij heeft het gedaan. Zoveel zwarte golven. Van helse vijandschap over zijn blanke, zonderloze ziel gegaan. Een strijd die niet te beschrijven is. U hoort het wel, hè? Alles komt van die ene kant. In de eeuwigheid door God besloten. In het paradijs door God afgekondigd. In zijn eigen zoon de strijd ingezonden. Het is alles van die ene kant. En ik slaap maar. In de kerk en op mijn werk, ik slaap maar. En ik strijd niet. Alleen voor mijn boterham. En misschien nog een paar dingetjes meer. En ik zal ook nooit een andere strijd kennen. Totdat hij komt. En ook die strijd in mijn eigen leven ontketend, als ik het zo mag zeggen. Want dat is bekering, hè. Dan wordt er een strijd ontketend in je hart en leven, zoals het nog nooit eerder geweest is. Een strijd om het geloof. En daarachter, dat weet hij niet hoor, ligt nog een strijd door het geloof. Een dubbele strijd krijgt de kerk. Eerst om het geloof, als we wakker worden misschien vanmiddag wel. Een jongen in de kerk altijd zit te slapen. Altijd met zijn gedachten ergens anders, een meisje verveeld rondkijkend, enzovoort, enzovoort. En dan in één keer, van binnen, de strijd, hoe dan? Ik moet sterven en God ontmoeten. En zo jong als ik ben, zal ik branden in de hel. Dan komt een benauwdheid, het begin van een strijd. Hoe zal ik mijn ziel gered krijgen voor een nimmer eindigende eeuwigheid? En dan ga je zien, dat is een van de eerste dingen. Ik zeg niet het eerste, een van de eerste dingen. Dan ga je heel je leven zien, terugblikkend als één strijd tegen God. Ik heb dat nooit anders gedaan dan tegen God strijden. En nooit iets anders in mijn hart geweest dan uit Gods handen te blijven. Nooit iets anders gedaan dan tegenwerken. De strijd. God kondigt die af. Ook in je eigen hart en leven. En dan gaat hij één voor één die zaken die je 100 keer hebt gehoord in de prediking, waarheid maken in het hart en leven. Dat je God kwijt bent. Oh, dat had je zo vaak gehoord. Maar je was God nog nooit kwijt geweest. Beter kwijt en rijk. Zo leef je. Maar dan kwijt als een ondraaglijk iets. God kwijt, dat is geen leven meer. En dan te leren waardoor. Dan worden zonden voor het eerst zonde. Met zulke gewicht als ze je naar de hel slepen. Van zulke omvang. Dat ze God tot toren hebben bewogen. Zonden die scheiding maken tussen een heilige God en een onheilige ziel. De strijd. Om nu aan die dood die steeds dichterbij komt. Je te ontworstelen. De strijd van een mens die wakker is geworden. Wat is dat? Om terug te keren in Gods dienst en Gods liefde en een gemeenschap. En die gaat zijn wapens inleveren. Denkt hij tenminste. Maar dan gaat hij later zien. Ach, ik heb alleen maar die wapens ingewisseld voor andere wapens. Nee, niet meer dat wapensgeweld. Openlijk God tarten. Door in de wereldmarkt te genieten met volle slokken te drinken. Van de wateren der genoegens en geneugten van deze wereld. Nee, die wapens, dat openlijk krenken en tarten van God. Die wapens, ja, die worden wel ingeleverd door Gods genade. Andere wapens. Wapens van gebed en van, wat zegt u? Van gebed en van zuchtingen. Om God te bewegen genadig te zijn. Maar het zijn nog steeds wapenen tegen God gericht. Om God van gedachten te doen veranderen. Maar die mens, die hoeft zelf nog niet veranderd te wachten. Voelt u wel? Wapens. Als ik me niet vergis, moet hij 2 keer, ja, nog veel meer keren, de wapens inleveren. He? Dan zeggen ze wel eens, ik ben stilgezet. Dan vraag ik alleen, ben ik omgekeerd? Dan zeggen wel eens, ik heb de wapens moeten inleveren. Ik vraag alleen maar, welke wapens heb je toen ter hand genomen? Voelt u wel? Mens gaat dan anders strijden, hoor. Met vrome wapenen. Met vrome wapenen. Om God te ontwapenen. Maar ook die strijd gaat hij verliezen. Voelt u wel? Dit is nu de strijd. De worstelingen. De doorwaakte nachten. De eenzaamheid. Het strijden. Het wenen. Het roepen tot God. De kerkgang. Het is alles om... Ja, om wat? Om God aan je kant te krijgen. Om God aan je kant te krijgen. En weet u, we spreken over overwinnaars, hè? Weet u wat overwinnaars zijn? Dat weet u toch? Dat hebben we al vele malen voorgehouden. Overwinnaars zijn mensen die het verliezen. Dat zijn overwinnaars. Die het van God verloren hebben. En die dan in dat gezegende ogenblik ook al die laatste wapens in mogen leveren. Door Gods genade. En moeten zeggen van hun gebeden, ik moet de dood erop schrijven. En mijn zuchtingen, mijn tranen, de dood erop schrijven. Omdat ze alleen maar mezelf hebben bedoeld. En niet haar lieve wezen. Want ik was mijn God niet eens. Dat ik nou voor eeuwig moest wegzinken. Dat was mijn God niet eens. En daarom heb ik hem bestookt. Met mijn zuchtingen, mijn tranen, mijn geween. Die laatste wapens. Je gebed is uit handen te geven. Om met een schreeuw je vonnis te aanvaarden. En daarin nou zoveel zoetheid te ervaren. Omdat God zo goed is. Omdat God zo goed is. Ook in het vloeken van mijn ziel. Maar God is niet anders dan goed. Ook is dat zijn liefde. Om een mens te verdoemen. Dat eist zijn liefde. Dat eist de waarheid. Dat eist het wezen Gods. En dat is een zoete plek. Een toornend God te omhelzen. Daar raken ze het grootste wapen kwijt. Weet u welk wapen? Zichzelf. Zichzelf, want ik ben een burcht van vijandschap, een vesting van haat tegen God. Daar raakt de kerk zichzelf kwijt. Niet de wapens uit handen, maar jezelf uit handen geven. Ik ben niet anders dan een speer gericht op het hart van God. Een pijl op het liefdeshart des Vaders. Strijd, geliefde, om het geloof. Een worsteling. En dat gaat altijd maar door. Zeker zijn de tijden van een zekere rust. De mens zal het niet volhouden. Dat is waar. Maar het gaat wel door. En dan, dat het uurtje mag komen. Weet u daarvan? Dat de overkomst van die lieve borg. Die voor zijn kerk gestreden heeft. En als hij het dan gaat zeggen. Ik heb voor u gestreden. En nu moet je maar heel stil zijn. Heel stil zijn. Zo zal het ook blijven. Ik zal voor u strijden. Dat is nou de strijd, volk. Dat hij voor u zal strijden. Als dat gebeurd is. Dan komt er een strijd door het geloof. En dan spreekt Paulus van de wapenrusting Gods. Van dat gebed. Van dat schild. Van die helm. Van die voeten die geschoeid zijn. Lees het maar eens na. De wapenrusting Gods. Om daarmee bekleed de strijd aan te gaan. Nu om door het geloof in te gaan. Want dan komt er alles tegenop. Werkelijk alles. Micha roept het uit. Eensmans vijanden zijn zijn huisgenoten. Ja, zijn die hier ook of niet? Het huis ontvlucht een puinhoop. Heel mijn leven een puinhoop. Alles vijandschap. Als ze maar de eerste voetjes zetten op de weg, maar een toeleidende weg, als er maar een zekere trekking komt tot die waarheid, dan briesen ze al, je huisgenoten, je familie, en op straten, in de kerk, in de duivel, de wereld, alles spant dan samen, geliefde, weet u. Dat is waar hoor. Als een ziel vereend is met Christus, vereend is met Christus, dan gaan alle boze krachten zich ook verenigen. En met vereende krachten die ziel te benauwen. De strijd door het geloof. In de vereniging met Christus. Alles ertegen op. Ja. En daar heeft de godsdienst geen last van. Die mensen zijn bekeerd, die hebben zichzelf bekeerd en die gaan dan op hun lauweren rusten. Die herkennen ze gelijk, die zeggen ja maar ik begrijp niet wat u nou vanmiddag allemaal staat te preken en zo. Ik begrijp er helemaal niks van. Het is toch volbracht, man. Gebruik je verstand. Het is volbracht. Die gaan op hun lauweren rusten. Die stapjes zo rusten door het leven. En die rusten op hun lauweren. En dan moet je goed luisteren. Hun lauweren. Weet je wat lauweren zijn? Eigenlijk laurierbladeren takjes. Werd vroeger een overwinnaar mee om krans. Teken van de overwinning. He? Gelauwerd. Laurierbladeren en takjes op zijn hoofd, teken van de overwinning. Ja, die rusten op hun eigen lauweren. Hun eigen bekering en hun eigen geloof, dat is makkelijk rusten. Nou, geliefde, als ik eens mag rusten, dan is het alleen maar op de lauweren van hem. Die de eerkroon heeft verworven. toen hij uitriep, het is volbracht. Als de ziel is mag zinken op hem. Oh, dan raakt hij alles kwijt. Dan heeft hij niks meer dan God in Christus over. Dat is nou rust op de lauren van die ander. Ja. Oh, dat mag hier wel eens zijn, anders zou het niet vol te houden. Het zou niet vol te houden zijn. Maar voor het overige is gedurig strijd. De elims zijn niet vele. En de dagen der duisternis zijn wel vele. Zeg Job toch ook, of niet? Dat is de strijd. En dan zal ik het u maar eerlijk zeggen. Als we tezamen nog onbekeerd zijn in de kerk, is dat hierom, daar hebben we nou geen van alles in. U heeft er helemaal geen zin. Om die kostelijke tijd op aarde, die heb je nog zoveel te doen, toch? Of niet? U wilt dit nog bereiken en dat moet nog verbouwd worden. En dat meisje, die jongen, kinderen, ach, noem maar op. Dat moet allemaal gebeuren. Maar met God verzoend worden, dat hoeft niet. En die strijd, die wil ik niet. En daarom zijn we nog onbekeerd. Dat is toch eerlijk. Maar die overwint. Die een strijd kent. Die het van God verloren heeft. Die iedere dag weer met verlies eindigt. Die zijn overwinnaar. Meer dan overwinnaar door hem. Die ons heeft lief gehad. En die gaan ook ervaren, geliefd, in het strijdperk van dit leven. Dat ze er alleen maar doorkomen. Omdat God zo wat hij eenmaal heeft gezegd, ik voor u. Dat geen anders de eeuwige dood aan moeten sterven. Blijft zeggen. Niet alleen die strijd beslist. Maar alle strijd op aarde. U heeft het vanmorgen gezongen. He? Twist met mijn twisters heen. Ga mij bestrijderen toch te keer. Ga ze tegemoet. Ga ze tegemoet. Ga voor mij uit. Wil aan de spits treden. Dat is wat hij doet. Keer op keer wordt Gods kerk aan de kant gezet. Ik voor u, daar blijft de waarheid, daar leeft de kerk van. Wees gij niet de stil, maar dat valt niet mee hoor. Voor vlees dat in het werkverbond is gevallen, dat altijd de vingertjes ertussen wil hebben en zijn eigen pijltjes afschiet. Valt niet mee hoor, om hem te laten strijden, maar ook iedere keer komt hij weer. Wees gij niet de maar stil. Ik zal voor u strijden. Dat is nou de strijd. Om hem te laten strijden. Dat is de strijd. Tot het uur van de dood. Dan is de strijd voorbij. Dan blijft de rust en de vrede over. Tot dat ogenblik strijd geeft. Strijd, strijd, strijd. Maar geeft uw volk de zegen. En daar zingen we van. 3 vers 4. Sta op. Verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer vroeger getoond voor mij te waken, mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaak. Vierde van Psalm 3. geliefden, dat is het hele stuk van het zalig worden in en door die ander. U kent wel die uitdrukking over die vrouwen, weet u dat, die vrouwen? Die vrouwen. Schoon niet uitgetogen. Niet uitgetogen, wat is dat? Wel, er is oorlog in het land. En de mannen verlaten de huizen. De vrouwen blijven achter. Vrouwen blijven achter. De mannen gaan strijden en zie, zij behalen de overwinning. En dan keren ze terug met de buit. De goederen. Op de vijand gewonnen. Prachtige schilden. Gouden, zilveren sieraden geroofd uit de paleizen van de koningen. Zo beladen met de buit keren de mannen naar huis. Die vrouwen zijn niet uitgetogen. Die hebben de woning niet verlaten. Maar ze mogen wel in de buit delen. Dan komen die mannen thuis. En die delen de buit uit. Nou, zo gaat het ook tussen God en zijn volk. Al nooit één vinger uitgestoken. Of wel? Heb je wel eens wat aan gedaan? Alleen maar tegengewerkt. En hij komt terug. Met buit beladen. En hij deelt uit. Schoon niet uitgetogen. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Dat is het hele stuk. Dat is alles. Is wat? Gij die er stil zijn. Ik zal voor u strijden. Dat is de strijd. Jongelui. Zou u allemaal wel bij naam willen noemen om je te vragen of die strijd nou ook eens aangaat. Ik zal het niet doen hoor. Al die kinderen. Strijden. Niet meer met je vriendjes op het schoolplein, maar strijden om zalig te worden. Het is wat. Is het u dat waard? Mag ik vragen, is het u dat waard? Die strijd. Om de wereld te verlaten. Alles tegen te krijgen. God mij. Vrienden, ik moet verder. Spraken dus vanmiddag, we spreken nog steeds over. Voor wie zijn de beloften? We hebben heel veel gehoord. De mensen die die werkzaamheden mochten krijgen, weet u het nog? Van liefde, dienst, geloof en leidzaamheid. Die mensen die zich verre hielden van die duivelse leer van zondig maar. Ten derde die leven bij die geopende ravijnen. Bij die diepte. En het vierde wat we hoorden vanmiddag. Die strijden. En die de overwinning behalen. Door hem die ons heeft lief gehad. Niet uitgetogen en toch de buit ontvangen. Wat is die buit dan? Dat is hun lieve zaligmaker. Nee, niet een ditje en een datje. Nee, nee, maar die kerk moet hem hebben. Wilt u me alstublieft nooit meer misverstaan? Als ik zeg teksten, psalmen enzovoort. Vrienden, dat is niet om uw godsdienstige gevoel te kwetsen. Maar alleen om te zeggen dat ik daar niet mee uitkom. Want ik kan niet met een tekst en ik kan niet met een psalm. Maar ik kan alleen met God God ontmoeten. Met God God ontmoeten. Ik moet God hebben. Voelt u wel? Dat is de overwinning. Als ze zichzelf mogen kwijtraken. En hem ontvangen. Hier is uw God. Dat was de doorbraak, de oplossing. Dan wordt de ziel verslonden. Dan is hij niet meer van zichzelf. Die is zichzelf kwijt. Verloren. Zichzelf verloren is wat. Dat zijn de overwinnaars. En daaruit vloeit voor de vergeving der zonde. Daaruit vloeit voor de vertroosting in het leven. Daaruit vloeit voort de eeuwige zaligheid aan de Gods voeten. Daar vloeit uit voort eeuwig wegwonderen in Gods liefde. Daar vloeit alles uit voort. Daar vloeit God zelf uit voort. En het laatste. Want hier gaat de kerk nog uit, dat weet u, hè. En die mijn werken tot het einde toe bewaakt, mag ik daar nog iets van zeggen? Ik zou u liever gelijk maar aan het werk zetten, of mag ik dat niet zeggen? He? Aan die strijd, voelt u wel. Ga nu naar huis, straks voor je bedje knielen, jongen. Om Psalm 144 ook eens te zingen. Oefen mijn vingers nou ook eens. En mijn voeten alles. Om in te mogen gaan. Nou, laat ik er toch iets van zeggen. Het is wel een heel bijzonder woord trouwens. Er is nog wat, dat is dan het vijfde kenmerk, als ik het zo mag zeggen. Die mijn werken tot het einde toe bewaart. Wat staat er? De Heere Jezus zegt, mijn werken. Mijn werken. Wat is dat? Nou moet Gods kerk de werken van Jezus bewaren. Ja, dat is toch merkwaardig, of niet? Die mijn werken bewaart. Wat moet ik daaronder verstaan? Mag ik drie dingen noemen? Drie werken noemen? Ik zal u aantonen dat het werken van Jezus zijn. Niets van u bij. Niets van u bij. Geloof, gebod en leer. Geloof, gebod en leer. Die werken noem ik nu. Geloof. Dat is een werk van Jezus. Is geloof een werk van Jezus, zegt u? Ja, dat staat echt in Openbaring 14, vers 12. Het geloof van Jezus. Staat, kijkt u het na, Openbaring 14? Geloof van Jezus. Mijn werk, zegt hij. Geloof van Jezus. En is dat anders dan wat er staat in Efeze 2, vers 8? De reformatie denk ik nog overdacht. Het geloof, het welk is een gave Gods. Gave Gods. Het geloof van Jezus. Dat is bekering. Een uur van liefde mogen kennen. Als hij komt, maar hoe zal ik hem omhelzen? Dat geschonken geloof dat de armen legt om de hals van die dierbare middelaar. Dat is die mond die hem kust. Dat zijn die voeten die hem nalopen. Een geschonken geloof. En ik heb hem nog nooit gekust. En nog nooit nagelopen. Nog nooit omhelst. Misschien in de verbeelding. Maar nooit in waarheid. Maar met een geschonken geloof. Met een geschonken geloof alleen. Mijn werk. Geloof. Ik zeg het ook in de jeugdige gemeente. Daar heb je de goede zin van het woord. Begrijp je me goed. Daar al wat mee te stellen. In de goede zin van het woord door jeugd. Toch? Niet. Ja. Jeugd, jullie horen ook veel, ik weet het, heel dichtbij. Je moet zelf geloven, je moet zelf Jezus aannemen. Je leert het vanmiddag opnieuw, mijn werk, het geloof van Jezus. Hij werkt dat, wat zegt de catechismus? Het welk hij door zijn geest in mijn hart werkt, niet vergeten. Mijn geloof. Het geloof in Jezus. Het gebod niet anders. Niet anders. Hij zegt het. Mijn geboden. Lees het maar na. Johannes 15 vers 10. Mijn geboden. Het geloof van Jezus. De geboden van Jezus. Niet waar. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Wanneer wij God lief hebben. En zijn geboden bewaren. Het derde, de leer die naar de godzaligheid is. Dat bijzondere vers, u weet het, dat is heel persoonlijk. Uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Christus, hij heeft ons God verklaard. Dat is, hij heeft verklaard voor onze ziel wie God is. Wie we zelf zijn voor een heilig en rechtvaardig God. Hij heeft ons God verklaard. Hij heeft zichzelf verklaard. Hij heeft alles verklaard. Dat is de leer. Dat is waarin God de mens, de duivel, de wereld, alles verklaard wordt. Dat is de leer van Jezus. Dat leest u in de tweede Johannesbrief, het 9e versje. De leer van Christus, de leer van Christus, ziet u wel. Het is het geloof, het gebod en de leer van Jezus. Die drie werken. En u zegt hij, niet alleen overwinnen, maar ook bewaren mijn werken, die mijn werken tot het einde toe bewaart. Hoe is dat dan? Die werken bewaren, dat geschonken geloof. Dat is niet anders, geliefde, dan de smeekbeden. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is niet anders dan veel verkeren met de troon van Gods genade. De beste tijd voor ons is geweest. Heel dicht mochten leven. Bij de troon waar die gezegende Immanuel was gezeten en is gezeten aan de rechterhand zijns vaders. Om maar gedurig te zeggen, Heere, u heeft gebeden voor Petrus. Dat ze hun geloof niet ophouden, wilt u toch vermijden? Dat mijn geloof niet ophoudt. En die geboden. Wat is dat, die geboden van Jezus Christus bewaren? Doe mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. En gangen en treden. Dat is bewaren. Schraag op dat spoor. Voelt u wel. En die leer bewaren. Dat is maar veel onder die leer komen. Want daar leeft toch je ziel weer op hoor. Als weer eens, ja dat is toch echt waar mensen. Als weer eens die gangen van God met zijn kerk verklaard mogen worden. Ja, zo bijzonder bewaart God zijn kerk bij de leer. Om ze maar veel van te laten horen. En kom dan maar veel onder de bediening hoor. En dan God het nog eens verklaren voor je ziel. Zo die leer bewaren. Niet ervoor strijden, maar eronder komen. En er steeds maar weer onder komen. Heren, verklaar het nog eens een keertje. Verklaar het nog eens een keertje. En doe wat Maria deed en nu ga ik eindigen hoor. Die had, weet je het nog? We hebben het met de kinderen over gehad. De kerstmiddag. Die had alles wat ze gehoord had opgeslagen in de geheugen. En daar ging ze overleggen. In de hart. Het zijn twee dingen, hè? Onthouden, dat is in je geheugen. En overleggen in je hart. Zult het veel doen? En tot het einde toe zat er. Tot het einde toe. Tot het einde toe. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Leer het maar, ik geef alles maar weer uit handen. En zo bewaar ik geloof, gebod en leer. En dan wordt het waar. Die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Amen. Laten we eindigen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Een wankelende kerk en toch zo vast. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid hulp. Dit weet ik vast, God zal me niet begeven. Haast u tot mijn hulp en red. Ik weet wie ik geloofd heb. En toch ook weer. Heere, waar bent u? Zinken, hinken, ieder ogenblik. En toch, nu stap ik rustig aan. Heren, zo verklaart u het voor uw volk. Nu waren we hier vanmiddag nog samen. Maar dan vorig, we waren er nog en we waren hier nog en we waren nog samen. En dan zou nou niet één kind weten waar het over ging. Alle kinderen weten wel dat er gestreden moet worden. En alle ouderen weten het ook. En we horen daar Paulus het ons toeroepen. Ge hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Heren, zet ons in de strijd en uit de strijd, aan het werk en in het werk. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons en geef ons namen veel werkzaamheden. Ook de jeugd en gemeente. Naar huis. Onbekeerd, onbekeerd, onbekeerd. O God, uw woord, o goed kan. Wilt u nog werken? Ook hier te midden van ons. We vragen het in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Vers 84. Slotzang is van Psalm 84 en daarvan het laatste, want God de Heere zo goed en zo mild is tallentijd en zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Wat er verder volgt in het zesde van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.